allemaal zijn. Ik heb een paar dingen even opgeschreven, daarom heb ik papier er ook bij. Even op zijn Nederlands-Oekraïens geschreven, want achterin zit er een rijtje met Oekraïense gasten. Dus ook dat welkom ga ik even proberen aan hen over te brengen. Laskavo, prosimo, natsiu, molodijnu, zustrić. Ja, je understand? Oké. En anders is het een beleefd duimpje, hè? Dat heel goed. Nee, goed. Vandaag hebben we een spreker, hij zit hier al vooraan, maar we gaan hem zo meteen natuurlijk weer inleiden. Dat is Cor Verkade. Voor de rest zeggen we er nog even niets van, want dat mag hij zo meteen zelf even introduceren. We gaan beginnen met gebed en daarna gaan we luisteren naar en meezingen. Ja, jij hebt gelijk. Ja, ja, helemaal waar. Goed, we gaan bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, allereerst dank. Dank voor alles wat we mochten ontvangen. Dank dat we mogen samenkomen rondom uw woord, om wat te leren, om dat mee te nemen in ons leven. Heer, we zijn u daar dankbaar voor, maar er zijn hier ook mensen in ons midden die noodgedwongen hier zijn. Al hebben ze het hier goed, ze zijn liever thuis. Ook voor hen willen we bidden. Hospodi, Bozje, Otje, Molimos, Za, Mir, Dlau, Oekraïne. We bidden ook voor vrede in Oekraïne. Dat ze ook daar weer mogen zijn waar vrienden, familie zijn. Waar vaders zijn, waar opa's en oma's zijn. Waar ze ook een gemeente mogen hebben. Heer, ook daar willen we u voor bidden. Maar ook bidden voor deze bijeenkomst. Wilt u onze oren openen? Wilt u onze harten openen? Zodat wij mogen meenemen wat Cor Verkade, die onze spreker zal zijn vandaag, wat hij voorbereid heeft, dat dat goed overgebracht mag worden en dat het ook bij ons mag landen. Heer, dat hij uit zijn ervaring mag spreken tot ons, maar wel vanuit uw naam. En we mogen ook weten dat wij hier mogen zijn, maar het belangrijkste nog, dat u ook in ons midden bent. Heer, dat alles bidden en vragen we u in Jezus' naam. Amen. We gaan nu luisteren en meezingen met de band.
Ja, het eerste nummer dat we gaan doen is Huis van Gebed. Het is een vrij nieuw nummer. Dit jaar uitgebracht ergens door Mozaïek en Insolvation. Als je het kent, zing lekker mee. Zullen we maar bij gaan staan? Nou, dat kunnen we wel eens een keer doen, hè? Konden we lekker bij staan. Zijn stem spreekt ons aan. Maak dit huis tot een huis van gebed. Maak dit huis tot een huis van gebed. Laat de beenderen weer leven, Heer. Dek ze op.
Wij verwachten u, bouw de ruïne. op herstel uw kerk hier. Kom, stort uw geest op ons, blaas ons nieuw leven in, want wij verlangen naar herleving, Jezus. Wij buigen neer voor u en wij verwachten u. Bouw de ruïnes op, herstel uw kerk hier. Kom, stort uw geest op ons, blaas ons nieuw leven in, want wij verlangen naar herleving, Jezus. Kom, stort uw geest op ons, blaas ons nieuw leven in, want wij verlangen naar herleving, Jezus. Vuur en vlam, Heilige God, dat
Gaan we nog een keer? Ja, daar is hij. Dan gaan we verder en ik wil Cor vragen naar voren te komen om even hier plaats te nemen. Dan gaan we even kort de introductie doen, want we willen natuurlijk wel weten wie diegene is die ons straks natuurlijk het een en ander gaat vertellen. Oh, hij heeft nu al drinken nodig. Dat,
ja, tomatensoep.
Ja, krijg je daar een droge mond van?
Ik wel.
Oké. Nou, laten we eens beginnen. We hebben hier een groep jongeren zitten. In de leeftijd van 12 tot 3, 24, denk ik. Die willen eigenlijk wel weten, wie is Cor Verkade?
Ja, dat is moeilijk. Cor Verkade is 55 jaar geleden geboren. Het jongste van een gezin van 7 kinderen. En zoals jullie weten, de jongste is altijd de gezelligste. Want die moet de sfeer in een gezin bepalen. Omdat die anders het woord afgepakt wordt. En gewoon ze niks met hem doen als het ware. Mijn vader was dominee in een wat degelijkere sferen. Ik denk dat hij hier nooit gepreekt heeft. Wel Kesteren en Opheusden. Hervormd, dat heette toen Hervormd, heet nu PKN. Of Versteld Hervormd. En had als hobby schaken. En ging studeren, rechten en politicologie. Daar kwam ik meneer Kierpstein tegen, vader van een van jullie. Dus toen veranderde mijn leven stevig. En gaandeweg, vanaf mijn studententijd ben ik huizen gaan kopen. En dat is een beetje een hobby geworden. En nu na een jaar of 10 zeiden 2 studievrienden, zullen we het met z'n drieën gaan doen. En hebben een onroerend goed portefeuille in eigendom van 500 miljoen euro. En die verhuren wij. En dat is de zakelijke kant van het leven. Het leukste is, ik geef catechisatie 1 avond in de week. En ik preek op zondag wel eens en ik spreek wel eens. En het leuke vind ik, door de week ben ik met miljoenen bezig. En zondags of catechisatieavond met geloof bezig. En dat is een geweldige mooie combinatie. Liefst zou ik een preekbevoegdheid hebben bij de PKN. Dat heb ik nog niet. Ik wil nog wel gaan studeren. Want ik gun het de jeugd ook dat ze mensen op de preekstoel hebben die door de week bevlogen in hun eigen vak zijn, dan op zondag een verhaal houden. En studeerkamergeleerden die niet in de maatschappij aan het werk zijn, maar in de studeerkamer zitten, dan op zondag een preek hier houden. Ik ken jullie domen niet hoor, maar voor mij moeten mensen authentiek zijn, eerlijk zijn, oprecht zijn, vanuit hun hart bezig zijn enzovoorts, niet vanuit beroepsmatig. Ik wil er ook geen cent voor hebben, voor dit is een hobby van me. De jeugd heeft passie nodig, gepassioneerde mensen. En mijn 4 V's van Verkade die ik jullie wil leren is in vuur en vlam met visie en vaart de maatschappij in. De 4 V's van Verkade. Heb ik genoeg gezegd over mezelf? En toen had ik een schaak als hobby, nu ook skiën en lezen en een beetje ouwe hoeren en klaverjassen.
Die bevlogenheid die we nu al mogen horen, is dat iets dat er altijd al in gezeten heeft, van jongs af aan?
Ja, dat kan John beter beoordelen. Die kent me vanaf dat ik 18, 19 was, denk ik. Dus dat is dat toch alweer een jaar of 38 geleden. Maar volgens mij wel. Ik had altijd wel. Ik hou ook erg van humor en van humoristische literatuur. Godfried Bomans, maar ja, dat is voor jullie de oude doos. Zeg maar Donald Duck voor volwassenen. Maar dan met inhoud. Dus ik heb altijd wel een beetje gehouden van sprankelend proberen bezig te zijn, als het ware. Er is al zoveel saaiheid en zoveel grijsheid. En we hebben pit en power nodig, zegt een 55-jarige grijze man. Ik geef het toe. Ik snap meteen wat jullie denken. We gaan zo ons best doen op hoop van zegen. En met de hulp van de Heilige Geest kan een 55-jarige net alsof die jongens, als het ware. Maar was dat je vraag een beetje of niet?
Ja, meer dan dat.
En ik ben nog vergeten te zeggen, ik heb ooit fulltime les gegeven. Had ik een hobby, vastgoed. Deed ik s'avonds en op zaterdag. En dan stond ik fulltime voor de klas bij 3 verschillende scholen. Evangelische Hogeschool, Amersfoort, basisjaar. Is dat bekend? Niet veel. Zitten de basisjaarluidjes hier? Ooit was ik daar 3 dagen per week docent. En bij de Hogeschool Schoevers. De mooie meisjes en de rijke luisterdochters die dan een vakje rechten moesten leren van mij. En bij boekhouders, SPD, Marx Verbeek. SPD, zegt dat wat? De saaiere kant van het leven, boekhouding. En heb je een hbo-poot, heet SPD. En daar stond ik lekker het vak rechten te geven. Lesgeven is zo leuk. Maar ja, het is nu een soort hobby. Want ik heb nu een leuk bedrijf. En je kunt niet alles tegelijk doen, helaas. Maar ik kan lesgeven. Net als jij, ik ben gelukkig docent geweest. Waarbij een docent uit het hoofd praat en uit het hart. En niet vanuit boekjes en vanuit powerpoints. Hoe geef jij les?
Boekjes en powerpoints.
Sorry, dan is het ook heel goed.
Nee, ik heb ook nog ergens gelezen, want ik heb wel een klein beetje ingelezen. Maar we hebben natuurlijk de rol van politiek, denk ik, nog niet erg benoemd. Wat kun je daarover vertellen?
Ja, ik hou ontzettend van politiek. En van, er is één politieke stroming, die zit een beetje in het verdomhoekje in Nederland. Maar je hebt het socialisme, en dat denkt in haar naïviteit dat de overheid problemen kan oplossen. De overheid moet alles oplossen, socialisme. Je hebt het liberalisme, en die zegt iets anders. Die zegt, nee, de markt moet alles oplossen. En beide zijn zwaar ziek. De overheid kan het niet, de markt kan het niet. De stroming die ik vertolk heet conservatisme. Doet het heel slecht, want conservatief betekent een soort spruitjeslucht of zo. Maar spruitjes zijn heel lekker, als je ze goed eet. Maar ik ben conservatief in hart en nieren. En dat betekent dat je zegt, de maatschappij kan problemen oplossen. De overheid kan het niet, de markt kan het niet. In de maatschappij moet de overheid lagen aanboren, moet de maatschappij lagen aanboren die het wel kunnen. Het maatschappelijk middenveld. Corporaties. Ik had een Rabobank, meneer. Als de Rabobank goed bezig is, zijn ze echt corporatief bezig als het ware. Dus conservatisme. En dan zeg ik, Cor, welke partij zit eraan vast? Nou, dan moet je toch aan SGP denken. En een enkele een wijs ChristenUnie iemand zegt die conservatief is, maar dat durven ze bijna niet te zeggen, want ze vindt toch een beetje vloek in de kerk. En je hebt dan Ja 21 als conservatieve partij. En ja, Thierry Baudet, die probeerde het, maar die is psychisch een beetje het spoor bijster, dus dat lukt niet meer. En vroeger hadden we Trump een tijdje, maar ja, die is ook een spoorbijster. Dus ons gedachtegoed zit een beetje in een naar hoek op dit moment. Maar als je denkt van Cor, wat moet ik gaan stemmen de volgende keer? Ja, dan zou ik toch maar zeggen, zoek iets conservatiefs. De maatschappij, de overheid moet zo klein mogelijk zijn, zegt een conservatief. Kleine overheid. Zo min mogelijk belasting betalen. En zoveel mogelijk geld aan liefdadigheid geven. Nou, dat zijn een beetje de twee kernpunten van het conservatisme. Is conservatisme helder geworden bij jullie? Voelen jullie dat conservatief?
Ik denk weinig belasting doet het altijd goed, toch?
Ja, maar daarna moet je wel gaan geven. Je moet niet oppotten. We zijn geliberalen. Maar het moet zinderen van liefdadigheid. Belasting maakt je murf, maakt je kapot. Meer dan 10% belasting is diefstal. Maar die andere 20% die moet je gaan uitdelen. En hou je nog 70 over. 10 de overheid, 20 uitdelen, nog 70 voor jezelf. Dat zou mijn ideaal model zijn. Maar ik geef toe, ik zit nog niet in de regering.
Nou, zullen we met iets lichters eindigen dan? Je hebt de Bijbel niet herschreven, maar je hebt wel over het 11e gebod gesproken. Wat is dat?
Ja, heel belangrijk. Ook voor de jeugd, of juist voor de jeugd. Voor jezelf een spannende vraag. Waar zit bij jouw geloof en kerk en Bijbel? Zit dat in de sfeer van je mag dit niet, je mag dat niet, je mag dat niet, in het nare sfeertje? Of zit geloof bij jou in het mooie sfeer van ik mag dit, ik mag dat, ik mag dat? En ook ik heb de loodzijnschool gehad, de strengste school in Nederland. Het is goed als je juk en je jeugd draagt, dus ik heb er geen frustratie aan overgehouden. Maar wel die super strenge geloofssferen waarbij grapjes eigenlijk niet mochten en hoe zwarter hoe beter. En dat is fout, dat is het niet. Geloof hoort bij licht, bij mooi, bij perspectief, bij rijkdom. Dus zeiken over zonde? Nee, praat over perspectief. In plaats van zeiken over zonde. Ik allitereer even, hè. Zeiken is geen, voor de Oekraïners kun je vertalen. Geen, niet zeiken over zonde, maar praat over perspectief. Perspectief praat. En vaak zit geloof een beetje een nasfeertje. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag dat niet. 10 geboden zeggen wij. Terwijl het zijn geen geboden. Joden zeggen 10 tips, 10 leerregels, 10 perspectiefregels, 10 gebruiksaanwijzingen. Dus nu kom ik op het 11e gebod. Het 11e gebod is een Belgisch biersoort. Het 11e gebod, gij zult genieten. En naar mijn stellige overtuiging moeten wij als christenen veel meer leren genieten, omdat God geniet als wij genieten. Dus vanavond niet iezerig in een preek gaan zitten lezen en denken, nu doe ik iets goeds. Vanavond met perspectief, genietend in het leven staan, doe je iets goeds. Ik heb eens een keer een feest georganiseerd, waar een aantal van jullie waren er, in de Efteling. En ik genoot van het genot van die kinderen. De Heere God heeft ons geschapen om te genieten. En hij geniet als jij en ik genieten. En hij geniet niet als jij en ik als een oorworm ergens in een hoekje zitten te zinderen van och, mocht het komen staan te gebeuren. Bedoel ik niet lullig hoor, naar andere christenen. Maar christelijke kerken waar geloof in een soort donker sfeertje zit, dat is echt fout. En daar wil ik erg laten zien dat genieten bij God hoort. En wat we vanavond neem met plezier je wijntje of je biertje. Stoppen na 2 of na 3, dat geef ik ook wel weer toe. Maar dat je voelt van, hé, ik ben geschapen uit genot, door genot, tot genot. God wil dat wij genieten. En dan geniet Hij. Je moet natuurlijk wel gezond genieten. Dus als je denkt, oh, dan ga ik vanavond puntje doen. Het moet wel, je moet wel even nadenken. Maar goed, dat kunnen jullie als leiding wel over met de jeugd uitleggen. En nog één voorbeeld, dan ga ik stoppen. Er zijn kerken, maar dat is misschien lullig dat ik dat hier zeg, waarbij alleen maar mensen die een bepaald oorwormuitstraling hebben, in de kerk had kunnen komen of naar het avondmaal kunnen gaan. En dat is echt verkeerd. En ik zei pas nog, ik moest op Heusden spreken van de week. En dat was ik van veel mensen van de gemeente Nederland. Dat zijn fijne kerken, hou ik van. Maar ik proef wel een stukje verschil. Dat ik dan zeg van, jongens, je moet op zondag opletten. Het ging over mijn woordgebruik. Of dat wel kon, want ik gebruik een paar woorden. En dat vonden ze dat niet kon. Ik begrijp het wel, het is een soort taalkloofje. Ik heb wel gezegd, ja, maar de kerkraad moet opletten of de dominee genoeg grapjes maakt in de preek zondags. Dus niet omgekeerd, de kerk moet opletten of de dominee wel het goed zegt als het ware. Nee, we hebben een aantrekkelijk verhaal. Namelijk, geloof is het mooiste wat er is. En dat aantrekkelijke verhaal moeten we op een zo aantrekkelijke manier mogelijk gaan brengen. Vooral bij de jeugd. Nou, op hoop van zegen hoop ik vanavond bij jullie een aantrekkelijk makend avondje te hebben. Waarbij je denkt, hé, wat leuk, geloof is tof, mooi, gaaf. In plaats van, oh, daar heb je weer een avond over... gezeur, moe enzovoorts. Komt het over, denk je?
Ja, ik denk het wel, ja. Ja,
maar ik zie helder, jongelui, helder of niet?
Ja. Maar ik zie ook waarom er nu 2 glaasjes water staan. Dus we zullen zomaar gauw gaan beginnen, want ik denk dat het anders wel heel erg uit gaat lopen. Wat betreft die kerkraadsleden, er zitten er hier al 4.
Ja.
Die nog helemaal op de gegeven opgezicht staan.
Een nieuwe taak. Ja. Maar een nieuwe taak voor kerkraadsleden. Brengt de dominee het geloof die wij... Oh, er gaan al mensen weg, oei. Oh, mevrouw Bos, groet aan uw opa en oma. Ja,
ze komt weer terug. Goed, dan gaan we... Als het goed vindt, dan gaan we verder met nog een aantal liederen. En dan gaan we daarna door met het volgende
deel van het verhaal. Ik ken mijn plek.
Oké.
Okay. Ja...
Ja, nu wel. Ah, we zullen nog een aantrekkelijk liedje zingen. Kom er lekker bij staan. Dat is wel enthousiast. Komt er de bier weer terug? Vandaag. Ja, mijn hoop is op u weer. Volgende is een toekomst vol van hoop.
Ja, We zingen allemaal nummers eigenlijk waar het stukje hoop in zit. Want het thema was hoop brood nodig. Dus we hebben geprobeerd daar wat liederen aan te koppelen. En dit is een nummer, een toekomst vol van hoop. En dat we echt mogen weten dat God er altijd is, waar we ook zijn, wat er ook gebeurt in ons leven. Hè, als we strijd en zorgen hebben, dat we mogen weten dat we geloven dat God ons helpt en dat Hij er altijd is.
Zorgen. Kijken wij naar u omhoog, biddend van een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet, u blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet, u geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. U alleen leidt ons door dit leven heen. U heeft nog geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken.
Heel mooi. Dank jullie wel. Mooie inleiding, denk ik, op wat er nu komen gaat. Ja, het thema is hoop, broodnodig. En even vrij vertaald in het Oekraïens, dat is Spodivajusha Namtse Potribno, the theme of tonight. Every now and then you'll find a summary of what Cor is going to say on the screens, right for you.
Top, mooi, dank. Ja, de microfoon doet het. Jongelui, allereerst tof dat ik in jullie midden mag zijn. Henk belde, Henk zegt Cor weer een avondje komen naar ochtend. En als Henk iets vraagt, dan ben ik geneigd ja te zeggen. En leuk, gezellig, mooi. Hopelijk hebben jullie er wat aan. En mijn bedoeling is dat ik jullie allemaal een paar denkduwtjes geef. En een paar herinneringen. Dat je af en toe eens denkt van, oh ja, dat is waar. Iets nieuws geleerd als het ware. Dus ik zal soms allerlei gekke dingen zeggen. Misschien, die je denkt, kan dat wel of zo. Maar dat is allemaal gericht op denkduwtjes krijgen. Ik ben geen dominee. We staan geen waarheden te profiteren of dergelijks. Maar we zijn met elkaar aan het nadenken over de meest wezenlijke dingetjes. Helder? Top. De kerkraad is erbij, dus we kunnen het onder ambtelijke bediening doen. Gelukkig, op hoop van zegen, dat jullie vanavond denken, hé, hier had ik wat aan. Thema. Nou, Henk en ik zaten te filosoferen. Wat is er nu belangrijk? Waar zullen we het over hebben? En ik had een paar thema's gegeven, maar uiteindelijk zeiden we toch samen, we gaan voor hoop. Het is natuurlijk een extreem bijzondere tijd. En ik hoop dat jullie niet te melancholisch worden. Maar we hebben natuurlijk eerst die ontzettende nare coronajaren gehad. Die best wel moedeloosmakend waren. En toen ineens raakte dat gelukkig over. Althans, het zakte wat weg, het ebte wat weg. Je kon weer zonder die stomme mondkapjes, waarvan iedereen vertelde dat helemaal niks hielp. Maar je kon gelukkig weer zonder mondkapjes winkelen en in de trein zitten. En toen ineens, toen kwam er een nieuwe, toen, dus eigenlijk een soort van gelukkig, het gedoe is voorbij. En verdraaid nog en toe, er kwam nieuw gedoe. Inflatie. En jullie hebben allemaal de oorlog niet meer meegemaakt, de Tweede Wereldoorlog. Maar de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was één groot inflatiedrama, de jaren 30 in Duitsland. Dus mensen die net als ik geboren zijn, uiterlijk 1967... die gaan bij inflatie een beetje jeuk krijgen en vinden dat eng als het ware. Wat is inflatie? Nou, inflatie is dat geld minder waard wordt. Dus dat jij minder kunt kopen met jouw geld dan vorig jaar. En dat is nu zo'n 10% minder, dus dat is best wel dramatisch. En nou hoop ik dat jullie het thuis goed hebben. Maar als je het thuis niet goed hebt, is 10% minder kunnen besteden heel lastig. Je zegt, Cor, hoezo minder besteden? Nou ja, ga naar Albert Heijn, koop hetzelfde als vorig jaar en het is 10% duurder. En dat is een lastig iets. Ik geef een voorbeeld. Ik zit in de financiële sector, dus ik heb dat ook mijn klanten erg voorgehouden. Ik heb 1100 klanten die hebben een spaargeld bij ons staan. Ik zeg, leuk hoor, dat je spaargeld bij ons hebt staan. Maar we gaan een nieuw bedrijf beginnen, we gaan de beurs op. Want het geld wat je bij ons hebt staan is niet inflatiebestendig geparkeerd. En geld wat mensen op de beurs in ons bedrijf stoppen is wel inflatiebestendig. Het zit in stenen, maar dat is een beetje ingewikkeld technisch, maar ik leg inflatie uit. Er is een hele mooie Duitse verzetstrijder, Dietrich Bonhoeffer. En op 9 april 1945, op persoonlijk bevel van Adolf Hitler, dat was de grote tegenstander toen, zeg maar, is hij toen aan de galg gestorven. Overigens zei hij, laatste woorden, bij de galg, een einde, maar ook een nieuw begin. Hij stierf, het was ook een nieuw begin, over hoop gesproken, kom ik zo op terug. Maar goed, Dietrich zijn vader, had zijn hele leven, die was psychiater, hoogleraar psychiatrie, had zijn hele leven gespaard voor zijn oude dag. En op een gegeven moment wordt pa Bonhoeffer 65 of 70, ik weet niet wat pensioengerechtigde leeftijd was, en pa die fietst naar de bank, haalt zijn volledige oude dagsuitkering op, wordt in één keer uitgekeerd, een paar honderdduizend mark. Hij fietst naar de bakker, koopt het, geld was op, hij fietst naar huis, hij snijdt het krentenbrood in sneetjes, elk kind kreeg één sneetje krentenbrood, en dat was pa's oude dag. Omdat inflatie. Als je ooit naar Israël gaat, moet je naar Yad Vashem gaan, dat is het herdenkingscentrum van de Tweede Wereldoorlog. Extreem indrukwekkend. En dan zie je daar gewoon die briefjes, die papier. 100.000 mark was zeg maar een oliebol. Dus dan moet je heel anders met papier gaan betalen. Oh ja, inflatie kan het veel makkelijker maken, inflatie. Ga eens met opa en oma praten over monopolie. Er waren 10, 20, 30, 50 briefjes, 100 briefjes. Ad en Gea, Monopoly meegedaan. En toen ga je kijken de volgende generatie. Jullie ouders, wat voor papiertjes hadden die bij Monopoly? Hey, toen werd het dan een ander getal. En nu gaan jullie Monopoly kopen? Weer een ander getal. Dat is inflatie. Dat geld minder waard wordt. Hoe komt dat? Ja, omdat de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Bank, die kunnen op één manier rijk worden, namelijk geld drukken. Zij kunnen gewoon geld maken. En ze hebben heel veel geld gemaakt. Sinds 2008 zijn ze geld gaan maken en hebben ze de maatschappij ingegooid. Hoe meer je van iets maakt, hoe minder het waard wordt. Dat is logisch. Er zit geen intrinsieke waarde in. Nou ja, dus wijze mensen, zoals ik zelf, maar nog heel veel andere wijze, nog wijzere mensen, hebben altijd gezegd, Europese Centrale Bank, levensgevaarlijk wat jullie doen vanaf 2008, 2009. Het is de boel rekken. Nou ja, inflatie. November begon het vorig jaar. Linkse mensen, dat zijn niet conservatieven, linkse mensen zeggen, inflatie komt door de Oekraïne-oorlog. Maar eerlijke mensen zeggen, nee, inflatie was al 3 maanden voor de Oekraïne-oorlog. Links en eerlijk gaan niet samen. Proef je dat? Dat even, niemand lacht om mijn grappen. Dus dan moet ik ze maar helder gaan maken. Dus inflatie was er in november al. En toen kwam, dus de eerste ramp was corona. De tweede ramp inflatie, de derde ramp Oekraïne-oorlog. En hoe ver gaat die oorlog? En we hebben de slachtoffers hier zitten als het ware. Die gelukkig hier dan heen zijn gekomen. Maar die liever daar zouden zitten dan hier zouden zitten. Nou ja, beste mensen, ik wil niet geen onheilsprofeet zijn, maar ik kan je één ding vertellen. En dat staat in alle literatuur die ik lees over vastgoed. Er komt een nieuwe crisis aan. En dat is één ding gunstig voor jullie. Jullie zijn in een leeftijd dat je over een jaar of 6, 7, 8 een huis kunt gaan kopen. Over 6, 7, 8 jaar zijn de huizen veel goedkoper dan nu. En mijn lievelingszus, 3 jaar ouder, ik ben de jongste, de zus boven mij, die belde een half jaar geleden van Cor, mijn dochter heeft een huis gekocht. En die wil jouw advies hebben over financiering. Ik zeg, nou, ik heb één advies, koop ontbinden, zo snel mogelijk. Ja, dat wou het kind niet horen. Dus ik heb niet verder geadviseerd. Want ja, als je mijn advies niet wil horen, dan werkt het niet. Maar huizen zijn over 5, 6 jaar stukken goedkoper dan nu. En jullie zijn de leeftijd dat je over 5, 6 jaar misschien eraan toe bent. Goed, we gaan snel naar de dingen toe. Dus, hey, corona, inflatie, Oekraïne, nieuwe recessie. De ene onheilstijding na de andere onheilstijding. Wat hebben jullie nodig? Hoop. Waar gaan we over praten vanavond? Hoop. Nou, laten we even naar die onheilstijdingen kijken. Wat leuk. Die onheilstijdingen zijn niet zo spannend voor ons. Want Jezus heeft dat voorzegd. Dat er pestilentie komen. Dat er oorlogen komen. Dat er een dure tijd en hongersnood, inflatie komt. Nou ja, crisis, recessie, dat kende de Bijbel nog niet. Ja, het kende het wel, maar anders. Wat leuk. Jezus heeft dat voorzegd. En wat zegt Jezus dan? Let op wat er gebeurt. Kijk naar de tekenen van de tijd. Ik kom eraan. En als ik eraan kom, laat ik dat merken, laat ik het vooraf gaan door dingen die in die tijd moeten gebeuren. En het gaat nog verder zelfs. Jezus zegt, die dingen, die pestilentie, die oorlog, die nadure tijd de hongersnood, dat zijn weeën van mijn koninkrijk. Ah, wat leuk. Het wordt nu een beetje hoopvol. Die dingen die ons kunnen deprimeren. Corona-gedoe en de stomme maatregelen van de regering om iedereen thuis te houden enzovoorts. Hoe deprimerend kun je het hebben? Weer de jeugd echt kapot hebben, moet je ze thuis laten zitten met elkaar. Hoe hoef je ze ooit kunnen verzinnen? Maar goed, dat terzijde. Die dingen die kunnen deprimeren, dat zijn achteraf gezien dus weeën. Is een wee fijn? Nee. Nou ja, is net hoe het ziet. De wee doet ongelooflijke pijn. Maar jullie zijn allemaal geboren. Nou ja, bijna allemaal zijn jullie geboren met weeën. En dat was heel pijnlijk, maar ontzettend perspectiefrijk. Hé, wat grappig. Dus iets wat heel naar is, is blijkbaar vanuit Jezus' perspectief iets moois. Een crisis is een wee. En zegt Jezus, let op. Als de vijgenboom uitloopt, als die zacht wordt, dan komen er straks vijgen aan. Hé, dat is mooi. Er gebeurt iets. Er zitten in hele vreemde tijden. Praat met papa en mama, praat met opa en oma. Zo merkwaardig als de tijd nu is, is die niet eerder geweest. Je zegt, Cor, leg dat wat meer uit. Nou, in de tijd van opa en oma had je 1 uitvinding per generatie. Nee, van overgrootvader. En toen op den duur ging het per generatie een paar uitvindingen. En nu, ik las dat de iPod, dat is iets wat 10 jaar geleden jong was, dat is nu weer achterhaald als het ware. En dat was dan nog de techniek. Dus in de maatschappij zindert er iets van steeds ons overkomende bijzonderheden die ons allemaal weer verrast doen staan. En als het ware elk jaar weer eentje of elke maand of enzovoorts. Dus ik hoop dat ik jullie kan uitleggen, of sorry, ik wens, dit is niet hoop, stoute kor, maak een fout. Ik ga zo uitleggen wat wens en wat hoop is. Ik wens dat jullie zien van, hé, in welke tijd leef ik? Maar dan nu vanaf vandaag niet die sombere kant, die er ook is. Want een mondkapje is niet fijn en corona is niet fijn. Ik heb in een coronasterbed gezeten 3 nachten lang. Ik denk, ik zal zelf ook een corona krijgen. Dat gebeurde dan niet, maar de patiënt overleed wel. En zij was me zeer en zeer dierbaar. Ik zeg niet corona niet bestaat of dat het een griepje is. Mijn broer is dan overleden. Ik heb 2 sterfgevallen het afgelopen jaar. Corona is heel erg. Is heel ernstig. Maar ondertussen moet wel een perspectief zien. En ondertussen is elke keer dat er iets heftigs gebeurt, is ook een tikje naar Jezus koninkrijk toe. Jezus zegt, ik kom terug. En voor ik terugkom gaan een aantal dingen gebeuren. En dat zijn weeën die moeten gebeuren om mijn koninkrijk te laten baanbreken. Hé, dat is mooi. Dus vanaf nu, als jij iets naast tegenkomt, ga nadenken, zou het een wee zijn? Een wee van het komend koninkrijk. Zeg, Cor, maar komend koninkrijk, wat dan? Nou ja, Jezus zegt, ik ga heen om plaats te bereiden voor jou en mij in de hemel en ik kom terug. Hemelvaart, de engelen, zoals jullie hem zien, hoog gaan, naar boven gaan, zo zal hij ook terugkomen. Alle oog zal hem zien, zelfs degene die hem doorstoken hebben. Dus wat mooi. Dit aardse leventje, heb ik ook heel veel plezier hoor. 11e gebod, gij zult genieten. Maar dit aardse leventje is toch maar nu nog een aards menselijk leventje. En Jezus komt aan het einde der tijden terug met zijn koninkrijk. Met zijn rijk. Naar aarde, naar Jeruzalem, naar Israël. Om vanuit Israël de volkeren te gaan besturen. 1000-jarig vrederijk. Hoe lang het zal duren, we weten het niet. De Bijbel zegt 1000 jaar. Zoals Jezus heen gegaan is, zo komt hij terug. Hé, wat leuk. Dus die deprimerende dingetjes zijn weeën. En zo gaan we de krant lezen. Over krant lezen gesproken. Wie zegt de naam Charles Haddon Spurgeon iets? Jullie dominee moet veel vaker praten over Charles Haddon Spurgeon. 1834 geboren, Londen, de prins der predikers. Er is geen ene predikant die meer mensen tot Jezus heeft mogen leiden, denken wij, als Charles Haddon Spurgeon. Ja, misschien Johannes de Doper en Jezus zelf, een heilige geest kun je nog zeggen. Nou ja, laten we niet gaan rekenen. Spurgeon heeft machtig mooie boeken geschreven. En als ooit opa en oma sterft en je mag boeken komen uitkiezen, zoek stiekem snel in de boeken met Spurgeon erop. Spurgeon schrijf je. En ga die boeken verslinden. Maar goed, ik zal stoppen met reclame te maken. Nee, toch niet. Ik ga door. Spurgeon. En wat zegt Spurgeon? Je moet de krant lezen met een opengeslagen Bijbel. Dat is leuk. Vanaf morgen krant lezen. Maar jullie zeggen, krant, wat is dat? Dat is een soort nu.nl. Of nos.nl of telegraaf.nl. Die digitale krant lezen met een opengeslagen Bijbel. En vanaf vandaag opengeslagen Bijbel vanuit het perspectief dat Jezus zegt, ik kom terug. Met een messiaans vrederijk. Met een rijk waarin op den duur alle pijn en ellende weg zal zijn. Heb ik daar zin in? Van nature niet. Ik hou ook van huisje, boompje, beestje. En ik denk, Jezus, kom maar terug als ik 85 ben. Als ik aan mijn relator toe ben, kom dan maar terug. En tot die tijd wil ik lol maken. Ja, zo goddeloos ben ik ook ik. Maar het is niet goed. We hebben de taak als christenen te bidden, Maranatha. Jezus, kom terug, zo spoedig als mogelijk. En misschien dat die Oekraïne-oorlog ons iets meer noopt tot het Maranatha-gebed. Ook een spannende vraag aan de kerkraad. Wordt hier door de dominee het woord Maranatha wel eens gebruikt in het gebed? Jezus, kom terug, zo spoedig als mogelijk. Is dat fijn dan? Ja, natuurlijk. Dan stoppen we met zondigen. Er is geen pijn meer. Er is geen oorlog meer. Er is geen verdriet meer. Er is geen tranen meer. Alles is volmaakt. Maar ik ben zelf ook zo uit de aarde aards, jullie ook, Dus ik herken jullie en jullie misschien mij wel. Dat ik eigenlijk denk, doe maar als ik 80 ben. En dat is niet goed. Dat zou een soort als je met elkaar gaat praten vanavond naar huis toe fietsen. Heb er eens met elkaar over van, hey, verlang ik ernaar dat Jezus terugkomt, ja of nee? Hoop ik daarop? Wens ik daarnaar? Zie ik daarnaar uit? Of hebben jij en ik geloofsvervolging nodig om naar Jezus' terugkomst te verlangen? Jij en ik zijn nog nooit gemarteld, nog nooit gefolterd. Zouden wij folteringen nodig krijgen om echt pas te gaan bidden, Jezus, wilt u snel komen? En dat is eigenlijk niet goed, hè? Het is eigenlijk mooi als jij en ik elke dag bidden, Jezus, wilt u alsjeblieft snel komen? En als je naar de Oekraïense vrienden kijkt, bid dan maar voor de vrede in de Oekraïne. Maar die vrede in de Oekraïne is volmaakt als Jezus terugkomt. Jezus, wilt u snel komen? En al die narigheidjes uit de krant zijn allemaal weeën van dat perspectief dat Jezus zegt, ik kom terug. Met een rijk waarin er geen traan meer gelaten wordt. Helder? Nou, tot zover het eerste deel. Dan maar even naar het water toe. Snel naar het tweede deel. Hey, het woordje hoop. We hebben het heel veel gezongen. Hoop voor de volken. Een toekomst vol van hoop. Wat is hoop dan precies? Nou, dat is leuk om daar nog even een tijdje naar te kijken. En dan kijk ik of de moderator nog vindt dat ik nog meer mag doen, of dat hij dan zegt stop maar. Dus ik hou hem in de gaten. En ik zie wat, tot hoever hij denkt dat jullie energie het rekken kan. Twee zinnetjes. Ik hoop dat de uitslag van mijn toets goed zal zijn. Of degene examen doen zijn, van de examens goed zal zijn. Leuk zinnetje. Ik hoop dat de uitslag van mijn toets goed zal zijn. Ander zinnetje. Ik hoop dat als ik sterf, ik naar de hemel mag gaan. Ik hoop als ik sterf, naar de hemel te mogen gaan. Hey, wat leuk. Twee keer het woordje hoop. Eén keer correct. En één keer een hele vuile techniek van de duivel om ons op een verkeerd spoor te zetten. Ik hoop dat het sneeuwt als ik ga skiën. Ik hoop dat mijn vrouw en kinderen straks vrolijk zijn als ik thuis kom. Ik hoop dat mijn uitslag goed is van de test of van het tentamen-examen. Dat is geen hoop. Dat wordt hoop genoemd door de heidenen om ons kapot te krijgen. Dat is een wens. En vanaf vanavond moet je goed gaan nadenken, wat wens ik en wat hoop ik? En wens maar heel veel hoor. Ik wens echt dat het sneeuwt als ik ga skiën. En als ik ga schaken, wens ik een mooie schaakpartij. En ik wens dat straks de terugreis, dat ik een stukje preek aan die Simons Valburg kan luisteren. Als je een mooie preek zoekt, moet naar Valburg gaan, maar dat terzijde. Ik wens dat de auto het doet straks. Ik heb heel veel wensen. Maar het is geen hoop. Want hoop is iets heel iets anders. En goed vanaf vandaag gaan onthechten. En ik doe het zelf heel vaak fout hoor. Ik zei het straks een keer die je hoopt wat ik eigenlijk wens bedoelde. Dus het is verrekt moeilijk. Maar vanaf vandaag moet je gaan. Is de zekerheid van de vervulling van de belofte. Omdat God die belofte gedaan heeft. Als ik sterf dan hoop ik het eeuwige leven. Hij heeft het beloofd. Dus is het zo. Dus niet een wens. Een zekerheid. Gaat die weer zo lang die klok? Dan moet jij met onze vader gaan bidden, Henk, als die klok zo lang gaat. Degene die waren, toen straks ging Henk het onze vader bidden en de klok was bezig. Gelukkig kenden we het onze vader en kenden we Henk. En hebben we meegedaan. En de Heere God heeft het verstaan. Dank Henk dat je hem nu snel laat stoppen. We gaan weer verder. Hoop is de zekerheid, 100% zeker, omdat God het beloofd heeft. En je ziet soms bij rouwadvertenties, maar dat is heel ouderwetse taal, in hopen des eeuwige leven gestorven. En stel je voor je opa en oma, moet je vragen of je ouders dat op de rouwkrab zetten. In hopen des eeuwige levens. En dan is niet, als die mensen door hadden wat ze deden, dat gebeurt niet altijd, dan is het 100% zeker. Want eeuwige leven is beloofd door God aan zijn kinderen. Dus jij mag hopen op alles wat in de Bijbel staat. En jij mag wensen wat jij leuk vindt. Maar een wens is, het zou tof zijn als. Een hoop is, ik weet het 100% zeker, want God heeft het beloofd. En God is een waarmaker van zijn belofte. Weer even een toets, maar ik denk dat dat hier wel goed zit hoor. Maar ik kom zelf uit wat zwaardere hoek soms. En hoeveel procent van de preken valt het woord belofte? Als jullie dominee niet elke zondag het woord belofte gebruikt, moet je hem toch op aanspreken. En zeggen, dominee, leeft u uit de belofte ja of nee? Geloven is leven uit de belofte. Welke belofte? Nou, het verbond. God heeft een verbond gesloten met jou en met mij. Toen je gedoopt werd, heeft Jezus gezegd, dit kind hoort bij mij. En dit kind mag bij mij blijven horen. En dit kind wil ik naar mijn rijk toe leiden. En de Heilige Geest wil in dit kind wonen. Dat is een belofte. Als jij gedoopt bent, liggen er beloften over jouw leven heen. En nu is het mooie van God. God maakt al zijn beloften waar. Oh, Cor, dus als ik gedoopt ben, dan is het automatisch. Nou, automatisch, automatisch. God werkt gelukkig niet met automaten. God wil dat jij je hart openstelt voor zijn beloften en dan gebeurt er wat. Dus als jij gedoopt bent, vraag dan je ouders of je gedoopt bent, ja of nee. Zo ja, ga eens kijken welke belofte God toen uitgesproken heeft. Over jouw voorhoofd, over jouw wezen. En God wil die belofte waarmaken. Maar als jij zegt, sorry, ik wil niet. Ja, God is geen, niet, ja, arresteert je niet. Althans, dat kan gebeuren. Paulus, Saulus van Tarsum, dat is wel uitzonderlijk hoor. Maar de beloften liggen er. En als jij die belofte aanneemt met een waar geloof, dat heet Dordtse leerregels, maar goed, dat is misschien erg ver gezocht om het hier te noemen. Dordtse leerregels, dat is van God, jongelui? Oh ja, mooi. En ja, als je de belofte hoort en ze met een waar geloof aanneemt, dan heb je het. Hé, wat leuk. Je wenst van alles en nog wat. Maar hopen is, gaat ver boven wensen uit, omdat hopen gekoppeld is aan de belofte. Maar het gaat nog een stapje verder. Bij hoop leef je als het ware in de realisering van die belofte. Dus als het ware in je geest heb je het al gerealiseerd. Dus hoop is zeg maar een soort brug naar de vervulling van de belofte. Dus wij hopen op het eeuwige leven. En met je die brug hebt, zit je al in het eeuwige leven. Wij hopen op Messiaans vrederijk. En daardoor kun je al vanuit Messiaans vrederijk durven te denken en durven te praten. Het is er nog niet hoor. Maar hoop is zeg maar de brug naar die toekomst toe. Die God beloofd heeft. En met de hoop kun je alvast ware in die toekomst wanen. Ik leg het uit. Jullie hebben vast wel eens van verliefdheid gehoord. Liefde, seksualiteit. Dat zijn allemaal leuke thema's, leuke dingetjes. En dan als zo'n bruid en zo'n bruidje nog niet getrouwd zijn. Dan hebben ze geen seks vroeger. Of nu ook nog steeds. Maar ergens in hun hoofd liggen ze wel in elkaars armen te dromen. Maar dat is nog niet zo natuurlijk, dat doe je nog niet, want dat kan niet, dat is gevaarlijk. Maar die hoop, zeg maar zoals je het christelijk hebt, dat je vast je vooruit leeft, een soort vooruitleven. Je staat met twee benen hier op aarde, maar eigenlijk zit je geestelijk al in je nieuwe toekomst. Dat is die hoopfunctie als het ware. Dat zie je ook heel gek, hè? Ik zie niet op geloofsvervolging te verwachten. Ik denk dat die komt, de geloofsverdrukking. Ik zie niet op te wachten. Eén ding weet ik zeker. Als de geloofsvervolging komt, dan zullen jij en ik een veel intenser geloof hebben. Dan zal onze hoop veel heftiger zijn. Zolang jij en ik nog een leuk leventje hebben, is het minder nodig, zeg maar. En ik heb zelf in Roemenië in de gevangenis gezeten een keertje een week. In een gevangeniscel waarin dominees gemarteld zijn geworden. De Roemeense gevangenis in Gerla. Dat was zeg maar de zwaarste gevangenis van Roemenië, wat bij ons in de IBB in Tilburg of zo, of de EBI Tilburg. En christenen moesten in Roemenië in de meest erge gevangenis, bij de grootste moordenaars en christenen. Want christenen waren de gevaarlijkste mensen, was de redenering van de Roemeense regering destijds. En heb ik veel met ook wel mensen gepraat die in die gevangeniscel gezeten hadden vroeger. En er zijn heel veel gestorven. Zo'n 700 dominees zijn in die hele gevangenis doodgemarteld vanwege hun geloof. Maar één ding was wel duidelijk met die week in de Roemeense gevangenis. Ik zal het nooit vergeten. Ik zat natuurlijk het nep, hè. Ik zat niet echt, ik was niet gearresteerd. Maar vroeger mochten wij een week een gevangeniscel gebruiken om aandacht te vragen voor de christenvervolging. En we hebben die hele week over christenvervolging nagedacht en gepraat met christenvervolgden. Want 40 jaar geleden was het in Roemenië nog steeds zo, 30 jaar geleden ook nog. En dan zie je wel dat het dan veel levendiger wordt. Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Is een oude spreuk van 2000 jaar geleden. Zodra er gemarteld gaat worden, gaat het levendiger worden, gaat het heftiger worden. Dus dat is een soort, dan gaat onze hoop veel meer leven. Ik wens dat jullie hoop na vanavond veel meer gaat leven. Want je denkt van, oh, dat is waar, kort is wel het hoop. En dat kunnen leven gaat komen. En misschien niet bij jullie generatie hoor, ik weet het niet. Maar het wordt elke week, elke maand, elk jaar wordt het gekker op de een of een vreemde manier. Maar niet bang worden. Jezus komt. En bij die weeën van Jezus terugkomst, hoor ook, zegt Jezus, zalig ben je als je gemarteld wordt om mijn naam. Dan ben je zalig, zegt Jezus. Hé, hey, dat geeft een hoop. Dus het is mijn innige wens dat ik met jullie met hoop kan opbeuren, nu al, maar ook als het nog erger zou worden. Hé, hey, wat leuk, hoop. Je ziet het wel eens, hè? Misschien een beetje gek om te zeggen, maar je ziet het decolleté van een vrouw zie je wel eens een kruisje, een hartje en een anker. En heren, probeer weg te kijken bij decolletés van vrouwen, totdat je een kruisje, een hartje en een ankertje ziet. Dames, alsjeblieft, zegen ons met de aanblik van een kruis, een hart en een anker. Hoezo? Nou, leuk, hè? Paulus. En nu blijven deze drie. Geloof, hoop en liefde. En de meeste van die is de liefde. Geloof wordt gesymboliseerd met het kruis. Het kruis waarop wij mogen vertrouwen. Geloven is vertrouwen. En wij vertrouwen ons toe aan het kruis. Aan het kruis van Jezus waar onze zonden gekruisigd zijn. Dat is dat hartje. En dan dat anker. Dat anker in zo'n kettingje is het symbool van de hoop. Hé, hey, wat leuk. Hoop is een anker. Een anker voor de ziel. Nou, ik heb vanmiddag nog even gevaren met mijn vrouw. En dan gooi ik het anker uit. Want dan hebben we een plekje waar het een beetje in de luwte. En dan zetten we een preek aan. Het was ook weer Valburg vanochtend. Een mooie preek, Arie Simons. En dan heerlijk het anker. En je zegt, Cor, waarom gooi je het anker dan uit? Nou ja, anders gaat die boot, ik wil gewoon die preek een uur kunnen luisteren. En anders gaat die boot botsen met andere boten, of loopt die tegen drijfzand aan, of tegen een in de Reeuwse Plas heb je dingen staan, palen staan, en heb je ook eilandjes. En je gooit het anker eruit, en met dat anker eruit gooit, ligt de boot vast. Hé, hey, wat leuk! De hoop die jij en ik hebben gekregen, check eens voor jezelf hoeveel hoop jij hebt. Je hebt het vast wel, want de Heilige Geest is met jou bezig. Anders zit je hier niet. Of je bent gestoord. Dus moet even toetsen hoeveel mensen gestoord zijn. Maar als je hier zit en dat je hier wil zitten, dan is de Heilige Geest met jou bezig. Anders zit je hier niet. En ik denk zelfs als je niet zou willen zitten, maar je ouders hebben jou gedwongen hierheen te gaan, dan nog is de Heilige Geest met jou bezig, denk ik. En nog heeft de Heilige Geest jou aan die ouders gegeven. Cor, stel je voor dat ik 4 huizen verderop geboren was. Ja, dan was je misschien wel atheïst geweest. Stel je voor dat je 4 straten verderop geboren was. Ik woon in Gouda. Was je misschien wel islamiet geweest. Maar de Heere God heeft jou in dit gezin geplaatst waar Jezus gediend werd. En daarom heeft de Heilige Geest jou daar neergezet. Dicht bij de kandelaar van zijn woord. Nou, de Heilige Geest geeft jou en mij hoop. Hoezo hoop? Als een anker. Hoezo een anker? Om niet heen en weer te gaan. Maar stabiel te blijven. Stabiel te worden. Ik ken christenen die denken dat geloven voelen is. En je zingt 4 gevoelsliedjes en ineens geloven heel erg veel. En dan heb je bepaalde liedjes, ik stijg op als een arend. En als die A heel lang gerekt is, dan denken mensen als Heilige Geest voelen. Heel lief voor allemaal. En zing maar veel van die gevoelsliedjes. Geweldig. Ik ben ook een gevoelsmens. Maar hoop is veel dieper. Geloof is geen gevoel. Geloof leidt tot gevoel. Maar geloof is geen gevoel. Geloof geeft hoop en hoop is een anker. Je wilt zeggen, Cor, heb je iets tegen die liedjes? Nee, natuurlijk niet. Ik ben een Joop van Ende fan, musicals, geweldig. Maar het is wel veel dunner dan een anker. Die gevoelsliedjes, zingen ze maar lekker veel hoor. Maar het lied Vaste Rots van Mijn Behoud is veel dieper en veel hoopgevend. Nou, sorry, grapje. Zing maar gevoelsliedjes, elke tijd. Ik moet met mijn tijd meegaan. Excuus, ik stop alweer. Dit zijspoor, we gaan het anker terug. Hé, hey, je hebt een anker nodig. En ga eens kijken welke ankerliedjes heb ik in mijn geloof gekregen. Welke liederen zijn er aan mij verankerd? Met welke liederen heb ik mijn geloof verankerd? Weten jouw ouders, weten jouw beste vrienden, jouw beste vriendinnen wat jouw lievelingslied is? Wat er op jouw begrafenis gedraaid moet worden of gezongen moet worden? Aan welk lied zit jouw geloofsanker vast? En voor mijn part is dat zo'n gek tralala gevoelsliedje of zo. Of ik zeg altijd tegen mijn studenten, kom maar als je per se opwekking wil zitten, zingen op mijn graf, kom naar Abba Vader zingen. Ik vond dat de studenten moet ik wel serieus nemen. Als ze per se alleen opwekking zingen, er zijn mooie opwekkingsnummers hoor. En jullie hebben hoop de nummers gevonden. Maar ik wil alleen maar aangeven, die gevoelscultuur is mooi hoor. Maar geloof, hoop en liefde gaan veel dieper. Je hebt een anker nodig. En gevoelens gaan de ene dag diep, de andere dag die op. Toen ik nog jong was, ik elke dag verliefd. Het ging elke dag de andere kant op als het ware. En op den duur word je wijzer en ouder, heb je een anker nodig. En welk anker geeft God? Hoop. Hoezo geeft God hoop? Nou, in zijn woord. In zijn belofte. De Bijbel, lieve mensen, is een belofteboek. De Bijbel zindert van belofte. En wat maken veel christenen ervan? Ja, een soort moraalboek. Een regelboek. Het is een belofteboek. En bij dat belofteboek horen regeltjes, als je van regeltjes zou houden. En regels zijn handig, want anders dan snij je je vingers misschien heel vaak als je regels niet volgt. Maar de Bijbel is geen regelboek, maar een belofteboek. Spannende vraag, of jij de 10 geboden, ik zei het al een beetje toen straks geloof ik toen met die docent zo zat te keuvelen. Spannende vraag, of jij de 10 geboden als 10 nare regels ziet van God, dat hij checkt of jij ze houden kunt. Of dat je denkt, oh nee joh, 10 geboden zijn 10 beloftes om mooi te leven. Gelukkig, ik hoef niet te stelen. Gelukkig, ik hoef niet jaloers te zijn. Gelukkig, ik hoef niet te liegen. Enzovoort, enzovoorts. Leuk, hè? Die beloftekant van de Bijbel. En beloften, die worden waargemaakt. En dat is die hoop. Hoop leeft vanuit de waargemaakte belofte. Dus lieve mensen, laat je niet meer de hoop ontfutsen dat je denkt dat het een wens is. Wens maar lekker veel. Maar alles wat God beloofd heeft, in zijn woord, in zijn liederenschat, in zijn verbond met jou bij de doop, in zijn verbond met jou toen je belijdenis deed, in zijn verbond met jou als je het heilig avondmaal mag gaan, daar zitten allemaal beloftes in. En die beloftes komt die 100% na. Jij en ik zijn mens, vlees en bloed. Wij zijn ja en nee, we vergeten. En we zeggen veel en doen weinig. God is een God van ja en amen. Elke belofte van God wordt nagekomen. En ze zeggen, Cor, geef eens één klein voorbeeldje. Want je duidt er al een beetje op. Nou, toch maar eventjes heel snel 1948. Gelukkig jij en ik leven na 1948. En God heeft beloofd aan zijn volk, jullie gaan terug naar Israël. En sinds 1948, het was door het onmogelijke heen. Exodus, Leon Juris, boek moet je gelezen hebben. Leon Juris, Exodus. Geen moeilijke titel, want een Bijbel heeft ook een boek Exodus. Moet je het lezen, dan zie je het wonder van de staat Israël. En na één dag, alle buurlanden gingen vechten. Allemaal. Alle 6e landen eromheen, oorlog. Dan denk ik, hoe lang ze Israël volhouden? 1 dag, 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen. Het was echt spannend. Nee, de God van Israël is bezig. Krant lezen met opengeslagen Bijbel. Wat leuk. Alles draait om Israël. Wereldnieuws. Zelfs de Oekraïne-oorlog hoort nog steeds weer Israël, Israël, Israël. Hé, hey, wat leuk. Daar gaat iets gebeuren in Israël. Heel Israël zal zalig worden. Romeinen. Heeft God zijn volk vergeten? Nee, alle Joden die dan leven zullen Jezus gaan belijden. Er komt een ommekeer in de wereldgeschiedenis waarbij alle mensen in Israël doorkrijgen dat ze Jezus gekruisigd hebben. En dan komt er een rouwklage die wordt wereldwijd uitgezonden door de NOS. Als de NOS dan nog een beetje eerlijk is, maar die wordt wereldwijd bekend, die rouwklage. En dan komt er een geloofsvernieuwing die groter is. Zegt Paulus, hè? Ik vind het allemaal heel eng, maar Paulus zegt het. En die zegt dat God het beloofd heeft. Dan komt er een geloofsvernieuwing die groter zal zijn de afgelopen 2000 jaar. Hé, hey, wat leuk. Krant lezen, opengeslagen Bijbel. Het zijn weeën, die narigheid. Het gaat naar een Messiaans vrederijk in Israël. En wat mogen jij en ik? Meedoen. Wij zijn bij Israël ingelijfd. Wij dienen de God van Israël. Niet de God van de christenen, die bestaat niet. Niet de God van de islamieten, dat is Allah. Wij dienen de God van Israël. Samen met Israël zelf. Die nu nog niet altijd doorhebben dat Jezus Jezus is. Wij wel, zij nog niet. Maar er komt een dag waar wij met z'n allen gaan zien. Ja jongens, dat is een hoop. Daar word je gek van, zo mooi. Krant lezen, sorry. Nu.nl lezen, een opengeslagen Bijbel. En nog eventjes naar die gelijkenis. Ik ga afronden, ik zie u denken. En jullie hebben natuurlijk tientallen vragen. Jullie denken, Cor, stop nou eens een keer, we hebben nog 10 vragen. Je mocht ze WhatsApp, heb ik gehoord. Dus ga vast maar appen, dan hebben we zo de tijd ervoor. Hey, wat leuk, er is een gelijkenis van 5 domme en 5 wijze meisjes. En die wordt altijd erg uitgelegd, zo van, ja, heb je genoeg Heilige Geest? Dus dat wordt als een soort pinksterpreekachtig, de week na Pinksteren gaan we over de 5 wijze en de 5 domme meisjes spreken. Daar gaat het helemaal niet over. Doe normaal. Het gaat erover, heb je door dat de koning komt? Heb je door dat er een Messiaans vrederijk komt? Of lig je te slapen? En weet gewoon lekker gezellig hebben met jezelf? Hey, wat leuk. Ben je een wijs meisje of een dom meisje? De 5 meisjes zagen verlangend uit naar de komst van de bruidegom. Want dan gaan we feest vieren. En 5 waren gezapig in slaap gevallen. Waren met zichzelf bezig. Niet wachten tot de bruidegom. En ja, toen het eenmaal zover was, einde verhaal. Nu zeg ik, Cor, wat een verhaal. Kan dat nou allemaal? Klopt dat nou wel? Nou, ik kom uit Gouda. En daar hebben we een groot genie gehad. Hieronymus van Alphen. En jullie kennen waarschijnlijk allemaal, althans zijn gedicht. Jantje zag eens pruimen hangen. O, als eieren zo groot. Scheen dat Jantje wou gaan plukken. Schoon zijn vader het hem verbood. Bekend of niet? Een enkeling. Vooral, ja, een enkeling. Diezelfde man die zei nog iets. Nog een gedicht. En zou zeggen, Cor, wat jij zegt klinkt zo groot. Kan dat allemaal? Nou, luister naar de Gouwenaar, Hieronymus van Alphen. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat kan ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle vrees verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij? Wij zijn in het vaderland. En daar horen we. En als ik het goed begrijp, gaan we het zelfs zingen. Het is een bekende melodie, Psalm 118. Jullie kennen wel, hè? Maar het combo waarschijnlijk ook. Amen. Of moet ik hem voorzingen? Nooit kan het geloof te veel verwachten. Nee, nog niet, hè? Ja, te vroeg.
Hij stond niet op de plek.
Oh, wat goed. Psalm 118, kent iedereen die wijs. En denk aan Gouda, Hieronymus van Alphen.
Nog sneller.
Doe maar sneller, ja.
Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten.
was rijk en diep. En als het moeilijk Nederlands is, kun je vragen, kan ik het uitleggen?
Goed, we gaan zo verder met nog twee liederen. Maar Cor gaf het net al aan, we hebben net een aantal keren al het nummer in beeld gehad. Je mag natuurlijk je vraag gewoon zo roepen, zeggen. Ik wil even langskomen met de microfoon. Maar wil je het graag gewoon even via de app doen, kan dat. En wees ook niet bang, we zullen je naam niet noemen. We lezen gewoon de vraag op en dan mag Cor proberen je vraag te beantwoorden. Maar we gaan eerst nog even wat zingen.
Wij zingen het lied Onze Schuilplaats is God. En, de eerste regel was al, er is hoop die groter dan de dood is. Dus, laten we dat zingen. Al staan.
Vertrouwen wij op de God die wij loven. Niemand die rots. Onze schuilplaats is God. Tot aan de dag dat u bij ons komt wonen. En onze tranen voor altijd zal drogen. Is het uw geest die ons helpt te geloven. Een machtige rots. Onze schuilplaats is God.
Het volgende wat we willen zingen is De Goedheid van God. Maar we zullen hem ook het eerste couplet in het Nederlands doen en de rest in het Engels. Dus ik hoop dat het gebiemd wordt en anders ken je vast wel.
Dag aan dag in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u adem aan mij geeft, zing ik steeds van de goedheid van God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close and like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. My life, you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God.
Nou, het maakt er niet uit wanneer we gingen luisteren, maar het lijkt me nu een mooi moment dat we naar het Oekraïense lied gaan luisteren. Heel mooi. Very beautiful. Better than the Song Festival, my opinion. 12 points. 12 points. Goed, dan gaan we nu nog even een vragenrondje doen. We beperken het tot een aantal vragen, waarbij ik er ook een aantal zal combineren. Tot 2 vragen. We moeten ons wel een beetje beperken. Ik heb net gemerkt dat elke vraag, dan zijn we zo weer een minuutje of 10 verder. We zijn op aarde, zijn we vreemdelingen en burgers van zijn koninkrijk. Dan hebben we het net gehad over het conservatisme. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Ja, wat een leuke vraag. Een heftige vraag. En ik hoor, ik moet niet te lang antwoorden, want dan mogen alle vragen worden dan afgeknepen. Dat is zonde, als jullie vragen hebben, het kan niet vanwege de tijd. Ik moet nog een uur rijden, jullie niet. Dus het lijkt me dat het voor mij het belangrijkste is dat we op tijd stoppen. We staan hier in deze aarde met verantwoordelijkheden. En elk mens heeft verantwoordelijkheden gekregen. En dat is heerlijk. Calvinisten, het centrale woord in het Calvinisme is verantwoordelijkheid. Pak je verantwoordelijkheid. Jezus heeft talenten gegeven aan jou. De Heilige Geest heeft talenten gegeven. En daar ga je mee aan de slag. En vervolgens doe je dat in een ideale samenleving als die constructief bestuurd wordt. Ondertussen wetend dat uiteindelijk hier op aarde burgervreemdelingen zijn. Want het echte rijk is hierboven. Dus dat vind ik zelf het leuke voor een christen altijd. Je leeft hier met twee voeten op deze wereld. Je werkt keihard, want je bent gegrepen door de verantwoordelijkheidsbesef van Johannes Calvijn. Geweldig. Maar je weet, het is hier maar een het speelkwartier. Het echte werk komt straks. Maar het speelkwartier hier is heel belangrijk. Maar het echte komt straks. Hier drinken we wijn. Maar Jezus zegt, de echte wijn drinken we later. En de beste wijn tot laatst bewaard, zegt Jezus. Dus er zit, ik geef toezien de spanning in. We zijn hier. We leven voor daar, voor straks, hier en nu. En hier en nu pakken onze verantwoordelijkheden. En dan politiek gezien kleuren we dat in de meest gezonde politieke stroming. En dan kom je bij het conservatisme uit. En ik zei toen straks SGP in jaar 21. Het CDA had het vroeger ook wel hoor. En het CDA zoals Balkenende was ook echt een conservatief. Maar die is nu weg natuurlijk. Dus CDA, nou ja, je snapt het wel. Maar proef voor jezelf is. En dat vind ik het belangrijkste van vanavond. Lukt het jou om de verhouding dat je hier bent en straks daar mag zijn? En lukt het jou om, daar, om dat in evenwicht te krijgen? Of wil je eigenlijk straks uitstellen? Of ben je bang voor straks? Dat zijn eigenlijk de spannende vragen. Wat is jouw hoop voor straks? En ik zat zo met een pauze even na te denken nog, hè? Maar dat vroeg jij nog niet. Maar ik hoop, ik gun het, ik wens, niet hoop, ik wens zo dat jullie blij zijn dat je christen bent. En ook in je puberteit. En ik ben ook wel eens, ik heb ook wel eens gebaald dat ik in een gezin was opgegroeid waar niet alles kon wat ik leuk vond op dat moment. En het is toch zo gaaf als je in een christelijk gezin geboren bent. Eén voorbeeld. Het kruis, voor degene die muziek spelen, maakt het hele leven een halve toon hoger. Een kruis maakt een halve toon hoger. Jij en ik hebben een leven wat een halve toon hoger is dan voor onze heidense vrienden. Ik zat ook in de, toen ik straks na denk, wat moet ik straks nog even zeggen? Zal ik denken, je zult maar niet de Heilige Geest hebben. Je zult maar zonder hoop hier in de leven moeten staan. Sartre, dat is een filosoof uit Frankrijk. Ik ga zo naar je volgende vraag hoor. Sartre zei, mensen moeten leren zonder hoop te leren leven. Dat was gewoon de filosofie. Je hebt heel veel mensen die zelfmoord plegen met Sartre. Niet je, leuke jongens, maar ze maken je gek. En Sartre zei, de mensen moeten leren zonder hoop te leven. En wat zegt God? Drie cadeautjes. Geloof, hoop en liefde. Voor degene die met mij op de universiteit rondlopen. Je hebt de logica, de ratio en de empirie. Drie mooie cadeaus van God. Maar ze kunnen ook je geloof kapot maken. En naast die drie cadeautjes, logica, empirie, ratio, hebben wij geloof, hoop en liefde. En ga voor jezelf eens zoeken, hoeveel geloof heb ik? Geloof is weten en vertrouwen. Wat weet ik van God, wat vertrouw ik van God? Hoeveel hoop heb ik? Waar ligt mijn zekerheid? Hoe zeker ben ik dat ik bij Jezus hoor en bij je mag komen? En liefde. Ja, liefde is natuurlijk de spannende vraag. Hoeveel liefde heb ik tot de Heere God? Tot Vader, Zoon en Heilige Geest? En ik gun het je dat je na vanavond daar eens even voor jezelf met in gesprek mee gaat. En nogmaals, toen ik 13 was, had ik ook andere besoignes. Dat was ik ook bezig van, hoe vind ik een leuke vrouw? Meer dan, hoeveel hoop heb ik op het eeuwige leven? Maar toch ook als je 13 bent, onthoud het maar wel. Dat als die vrouw gevonden is, dat je aan de slag met hoop moet. Tot zover uw antwoord op de eerste vraag.
Nummer 2 van 3. Hoe weet je dat je hoopt op het goede?
Ja, dan moet je voor zelf kijken. Waar hoop ik op? Is hoop bij jou iets moois? Iets met God? Dan is het goed. Als jouw hoop zit in carrière of... Ik had vroeger als kind, wilde ik miljonair worden. En het is me gelukt, maar het is veel minder leuk eigenlijk dan ik dacht toen als het ware. Dus zit je hoop in carrière, uiterlijk schoon, geld, prestige, gezondheid. Ja, dramatisch is jouw hoop vreugde, geestelijke rijkdom, Heilige Geest, Messiaans vrederijk, hemel, altijd bij God zijn, altijd het goede bedoelen. ja, dan is die goed. Voor jezelf bekijken, wat zijn jouw levensdoelen en wat zijn jouw levensmiddelen? Levensdoelen, let goed op, maak mooie doelen. Levensmiddelen, heel anders. Ik ga weer het voorbeeld geven. Geld, dat is mijn vak, hè? Heel mooi middel, een waardeloos doel. Gezondheid, met die gekke coronadramatiek. Een heel mooi middel, gezondheid, een waardeloos doel. Carrière, heel leuk middel, waardeloos doel. Seksueel plezier, heel leuk middel, waardeloos doel. Wat heb je nog meer, John? Studie, cijfers, heel mooi middel, waardeloos doel. Wat zijn onze doelen dan? Nou, leuk hè, Calvijn. Ik ben een beetje Calvijn-fan, sorry. Calvijn zegt 3 doelen. Leven tot eer van God, tot welzijn van de naaste, tot ontplooiing van je talenten. Dus ga eens even kijken, wat zijn mijn levensdoelen en wat zijn mijn levensmiddelen? En als een middel tot doel verheven wordt, dan raak je verslaafd. Ik ben trouwens, ik hou van alcohol. Een lekker wijntje, lekker biertje. Geweldig middel, waardeloos doel. Krijg je verslavingen, krijg je auto-ongeluk enzovoorts. Proeven jullie? Dus de middelen-doelanalyse. En dan moet je even gaan kijken, het goede zit het bij God en het niet goede zit ergens bij jezelf als het ware. Sorry Henk, dat nog meer is geworden. Henk die is naar buiten gaan, die vond het te veel. Oh ja, daar staat hij. Sorry, ik had nog een paar nieuwe dingen na de pauze, die was ik vergeten voor de pauze. Het was zo vroeg pauze.
Laatste vraag.
Laatste? Ja. Moeten we naar huis?
Ja. Ja, je hebt hem een beetje onder druk gezet, omdat je zei van we moeten nog een uur, of ik moet nog een uur rijden. Dus,
een uur rijden?
Ik proefde hem.
Voordat er wijn en bier is.
Ja. Ja, dat is jammer. Hè? Voor ons is het iets korter, denk ik. Jij zei trouwens nog wijn en bier straks, maar er zitten natuurlijk ook hier heel veel onder de 18 mensen.
Oh ja, sorry.
Mijn eigen kinderen ook, dus dat vond ik een leuk voorbeeld. Maar...
Sorry, Suderange.
Ja. Ja,
ja excuus. Ja.
Is ook erg lekker.
Later komt wijn en bier als je 18 bent.
Precies. Dankjewel.
Kom ik terug, mannenvereniging. Vraag maar een keertje. Ik spreek gratis.
Oké, we hebben het... je hebt het net gehad over... ja, er komt een tijd dat wij ook onder druk zullen staan als christenen. Nu, ja gelukkig, niet gelukkig, ik weet het eigenlijk niet zo goed, maar nog niet. Maar hoe doen wij het dan? Hè? God die leert ons ook in de Bijbel dat als je het goed hebt, als alles goed gaat, dat het moeilijker is om bij hem te komen. Hoe doe jij dat praktisch? Hoe kom jij tot God?
Nou, ik heb heel veel dank je voor de mooie vraag. Vanuit de zaal of vanuit meneer, anders vanuit de zaal, bedankt. Ik heb heel veel geleerd van het Jodendom. En in het Jodendom, ik ben geen Jood hoor, ik geloof in Jezus. Maar je hebt ook precies blijde Jood trouwens hoor, maar ik ben geen Jood van geboorte. Dus ik kan geen Jood worden. Ik ben christen en als christen dien ik de God van Israël. En lees ik de boeken van de God van Israël. In het Jodendom is zeg maar leven vanuit de dankbaarheid de kernregel. Als je 's ochtends wakker wordt, eerst wat je doet, God prijzen dat je weer wakker geworden bent. En ik ben geen ochtendmens, bepaald niet. Ik vind het fijn dat jullie me even 's avonds uitgenodigd hebben, niet vanochtend. Maar geen ochtendmens, dus vroeger werd ik wakker van overdraaid. Nu al wakker, rotwekker, wat moet ik vandaag doen enzovoorts. En nu probeer ik 's ochtends als het eerste gedachte te laten zijn van een zegen, ik ben weer wakker. En de zon schijnt weer. En de vogels fluiten. En het zijn cadeautjes van God. En dan ontdek ik al vrij snel dat mijn vrouw die naast me ligt ook nog leeft. Dat is ook een wonder van God dat zij nog leeft. Zonder Gods wonderen was zij gestorven geweest. En dan ga ik vaak de kinderen wakker maken. En ik heb nog nooit meegemaakt dat een kind niet leefde als ik ging wakker maken. Steeds leefden ze dus. Ook weer een wonder van God. En dan ga je naar het toilet toe. En dat is ook een hele Joodse gewoonte. Hè? Als je dan je handen wast met water, God danken dat er water is. Dat is een wonder, er is water. En God danken dat de spijsvertering werkt. Als je een week niet kunt poepen, heb je een groot probleem. Dus God danken dat alles werkte op het toilet. En dan handen wassen en God danken. Wat ook zo mooi is bij Joden, als je dan een vriend lang niet gezien hebt. Ik had net een symbolische handeling bij een vriend die ik tijdje gezien heb. Een bepaalde symbolische handeling maken we. God prijzen dat je elkaar weer ziet. Want dat is een wonder als het ware. Dus eigenlijk probeer ik zelf van het ene wonder in het andere te rollen. En er is ook een gedicht, het is vol van wonderen om u heen. De hele dag, als je wil, zie ik de hele dag wonderen als het ware. En ik denk dat het mijn favoriete kerstlied is. Komt, verwondert u hier mensen. Ziet hoe dat u God bemint. In elke zonnestraal zie je God jou beminnen. Elk mens wat vriendelijk naar jou kijkt, zie je God jou beminnen. Dus God in alles zien. En in de natuur. En in mensen. En in kansen. Je mag andere mensen helpen. En Jezus zegt, help mensen in mijn naam. Help mensen namens mij. Mag je ook weer doen. Dus eigenlijk probeer ik zelf, en het lukt ook maar bij lek en gebrek hoor. Want ik kan ook chagrijnig zijn. En ik kan ook somber zijn. Ik kan melancholisch zijn. Maar ik probeer eigenlijk alles vanuit wonderen te bekijken. En het wonder van genade, dat wij nog over God mogen praten, dat we iets met God mogen hebben, dat zijn extreme wonderen. Want we verdienen het niet dat hij met ons praat en dat we een Bijbel hebben, dat jullie ouders hebben die God, jullie bij God gebracht hebben. Het zijn wonderen. Ik zou bijna willen zeggen, je hebt Psalm 136 en dan zegt de Psalm 26 keer of 36 keer, ... want zijn goede tierenheid is tot in de eeuwigheid, ... want zijn goede tierenheid is tot in de eeuwigheid. Ik zou bijna als huiswerk willen geven, ga voor jezelf een Psalm 136 maken, waarin je ziet van, hey, de Heere God heeft mij geboren laten worden op die datum, want zijn goede tierenheid is tot in de eeuwigheid. Ik ben geboren uit die vader en die moeder, want zijn goede tierenheid is tot in de eeuwigheid. Die ouders hebben mij bij Jezus gebracht, enzovoort, enzovoort. Ga eens vanuit het wonderen, vanuit de heilige cadeautjes van de Heilige Geest leven. De Heilige Geest zit de hele dag jullie cadeautjes te geven. En dat is niet alleen met Pinksteren. De Heilige Geest is er elke dag, elk moment. Jezus wil in jou wonen via zijn Heilige Geest. En ga eens vanuit geestelijk, vanuit dat opzoeken en leven. En ja, dan is het A, nooit meer saai. B, word je geen kleffe burger. Ik ben geen kleffe burger geworden, anders was ik een soort accountant geweest of zo. Niks ten nadele van accountants. C, leven vanuit de verwondering. Jij en ik verdienen de doodstraf en we krijgen elke dag eten, drinken, gezondheid, vrolijkheid, gezelligheid, Heilige Geest, liefde, warmte enzovoorts. Dus op die manier doe ik het, goede vriend. Helder?
Duidelijk, dankjewel. Dan even ter afronding. Oh, je mag nog even hier blijven als je het niet erg vindt.
Drie vragen.
Drie vragen, dat klopt. En een taak. Een voorrecht. We gaan hiermee afronden zo. Ik wil zo Cor vragen of hij met ons wil eindigen. Daarna gaan we nog samen een zegenlied, a blessing. We're going to sing a blessing afterwards. En dan is er nog een bijeenkomst, als je nog even met elkaar wilt doorpraten. Misschien als Cor toch nog 5 minuten heeft, kun je hem ook nog even wat vragen stellen. Dat is daarna nog even hier in het baken. Maar dat is wat we nu nog gaan doen. We gaan eerst bidden en danken.
Top, fijn dat ik bij jullie mocht zijn. Heel erg leuk. Als je vragen hebt die niet konden, Henk heeft mijn mobiele nummer. Dus dan moet je Henk aan zijn jas trekken en de vraag appen. En dan krijg je een antwoord. Of je zegt, Cor, ik wil een keertje praten, dan moet je naar Amsterdam komen. Ons kantoor is in Amsterdam. En dan lunchen we een keer samen. Ik hoop van ganser harte dat het mij gelukt is om jullie allemaal 1 of meer denkduwtjes te geven. En dan denkduwtjes richting Gods vaderhart, richting Jezus verzoeningswerk, richting de inwoning van de Heilige Geest. God wil jouw vader zijn. Jezus wil jouw verzoener zijn. Jouw zonden verzoenen en jou één maken met de Vader. En de Heilige Geest wil in jou wonen. En ik hoop van ganser harte dat ik je daar minstens per persoon 1 denkduwtje heb mogen geven. Als ik pijn heb gedaan, of het te veel was, of te snel was, of het niet goed was, excuus daarvoor. We gaan God zo bidden of hij het verkeerde wil vergeven. Maar ik wens met heel mijn hart dat jullie er iets aan gehad hebben. Dat was mijn enige doel als het ware. Mogen de Heere God het zegenen. Leuk dat ik bij jullie was. Laten wij bidden en danken. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Dank dat we een avondje met elkaar konden nadenken. Dank Heere dat u ons een plek geeft, een kerk geeft, om in rust op zondagavond met leeftijdsgenoten nog eens eventjes na te denken over wat u betekent in ons leven. Heere, help ons u te zoeken. Help ons u in ons leven te vinden, te ervaren, te zien. Heere, misschien vinden we dingen zo logisch dat we geboren zijn bij ouders die geloofden. En misschien vinden we het wel logisch dat we naar de kerk gaan, dat er een Bijbel is. Heere, help ons om te zien welk een wonder het is. Er zijn er zoveel die het niet hebben. En je zult maar in deze moedeloze tijd niet doorhebben dat al die rampjes weeën zijn van uw koninkrijk. Dank, Heere, dat u ons boven alle narigheid uittrekt. En dat u ons vergezichten geeft, verrekijkers geeft, waardoor wij bij elke onheilstijding weten dat het alleen maar dichter is naar uw koninkrijk. En dat we dichter bij u komen door elk narigheidje heen. Heere, help de jeugd, help ons om niet te gaan somberen als er straks misschien weer een keer een coronagolf komt of wat dan ook. Maar help ons om steeds weer uw belofte centraal te zetten. En dan is corona uiteindelijk ook in uw hand. En leidt u de mensheid naar het plan wat u met de mensheid hebt. Heere, wilt u het goede van vanavond zegenen en rijkelijk achtervolgen met uw zegen. Heere, wilt u het verkeerde, het zondige van vanavond vergeven. Heere, help ons allemaal na te denken over onze band, onze relatie met u. En natuurlijk zijn we vaak met andere dingen bezig. En dat weet u. U kent ons beter dan wij zelf ons kennen. En u weet dat wij zwak zijn en dat we met onszelf bezig zijn met aardse dingetjes. Maar Heer, we bidden u, help ons om ons af en toe onszelf uit onze aardsigheid weg te trekken naar uw hemelse toekomst. Laat ons op de fiets of wandelend nadenken over u en niet alleen maar over de zorgen en over de aardse besonjes. Heer, help ons om een leven met u te leiden. Heen nog wandelen met God, dat kunnen we niet. Wij kunnen met u fietsen en met u praten als we aan het fietsen zijn. Help ons dat te doen, Heere. Dank voor al het goede. Zegen alles wat we hoorden. Wees met de Oekraïense vrienden. Wil geven dat vrede ook in de Oekraïne en overal waar oorlog is, vrede, de boodschap van engelenzang, vrede op aarde, dat gaan klinken. En Heer, één ding we, eens zal er finale wereldwijde vrede onder koning Jezus. Wij zien er naar uit en wij vragen u het riet een einde te maken en om altijd bij ons te zijn, altijd met u te zijn, eeuwig uw eer te mogen bedoelen, nooit meer te hoeven zondigen, nooit meer te hoeven huilen, nooit meer te hoeven twijfelen. Heren, we zien er naar uit en we bidden u, geef dat we tot die tijd vast mogen staan in het geloof. Als dat nu niet hebben, geef ons geloof, geef ons hoop, geef ons liefde. Kom met uw rijk. Maranatha. Amen.
Als ze zich klaarmaken voor een zegenlied, wil ik toch nog even, Cor, heel erg bedankt voor je aanwezigheid, voor je boodschap. Jullie bedanken voor je komst, maar ook de organisatie voor alles wat we neergezet hebben. Het volgende, na de zomervakantie, gaan we weer verder. Dan zal er weer een andere spreker zijn, dan zal er weer een andere dienst zijn. Maar mochten jullie in de tussentijd misschien ook nog dingen hebben waarvan je denkt van, nou, dat kan beter, dat zou ik ook wel eens een keer willen tijdens zo'n bijeenkomst. Schroom niet, ik denk dat de organisatie daarvoor open staat en we kunnen er alleen maar beter van worden. Tot zover.
Ja, het lied dat we willen zingen is De God van de Vrede. En we zingen het ook vooral als een zegen naar elkaar toe. Dus kom er lekker bij staan en dan gaan we samen zingen.
De God van de vrede geeft jou zijn zegen op alle wegen die je zult gaan. Want wanneer het meevalt of soms ook tegen, bij zon en bij regen zal hij naast je staan. Hij is als een schaduw die met je meegaat, jou nooit alleen laat, want hij is trouw. Ontvang nu de vrede en de genade van God onze Vader, zo zegent hij jou.
Wel thuis.